zoals Nathalie al zei, een psalm van David. Prijs de Heer mijn ziel. Prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn, niet straft hij ons naar onze zonden, niet vergeldt hij ons naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Tot zover lezen we. Komt nog een vers achteraan. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Als je naar het oosten toe gaat en je vraagt, ben ik in het oosten? Dan zeggen ze, nee, dat is daar. Dan reis je verder en zeggen ze, is dit het oosten? Nee, dat is daar. Nou, zover zijn onze zonden van ons gedaan. Exodus 34, heb je die bijbellezing ook nog? Ja. We lezen vanaf vers 4. Mozes heeft gevraagd, Heer, mag ik uw glorie zien, uw heerlijkheid, mag ik u zelf zien? En dan gebeurt het volgende, dan komt de Heer langs. Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en 's morgens ging hij in alle vroegte de Sinaï op, zoals de Heer hem had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. De Heer daalde neer in een wolk. Hij kwam bij Mozes staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging voor hem langs en riep uit, de Heer, de Heer. Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Die trouw blijft tot in het duizendste geslacht. Die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Maar niet alles ongestraft laat. En die voor de zonde van de ouders, de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept tot in het derde en vierde geslacht. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Als u mij goedgezind bent, Heer, zei hij, trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit. Tot zover lezen we. Bij de laatste retraite van onze raad vroeg Gert-Jan, willen jullie allemaal eens je favoriete bijbeltekst doorgeven, dan gaan we die aan elkaar voorlezen in dat retraite weekend. En toen noemde ik deze. Ik vind het zo mooi. De Heer stelt zich hier aan ons voor. Dit ben ik. En straks wil ik er wat van zeggen. We gaan het eerst nog met elkaar zingen ook. Uit Psalm 103, vers 1 en 3, op de wijs van Wijnand.
Thank you.
Na de preek zijn we even stil onder muziek. En dan gaan we met elkaar zingen, opwekking 625. Stel je voor, je loopt in Koningshoek en je ontmoet daar de ene na de andere bekende. Hé! Hey! Een praatje, hé! Hey! Je ontmoet 10 bekenden en van die 10 groeten 9 jou heel hartelijk. En die 10e, ja, die heeft een dag niet of die heeft iets tegen je, die loopt op je af en die geeft je een klap midden in je gezicht. Ja, ik doe graag voorbeelden uit het dagelijks leven. Nou, dan kom je thuis. Wat ga je dan vertellen? Nou, ik was bij de HEMA, ik was bij de Albert Heijn, ik was bij de Aldi. En leuk, die gezien en die gezien. Ook die gezien, ja, die gaf me een dreun. Zou je dat zo vertellen? Ik denk dat je thuis komt en dat je zegt, joh, wat ik nou meegemaakt heb. Ik doe die en die tegen, geef me een klap boven op mijn gezicht. Hebben wij iets gedaan? Dit voorbeeld gebruikte ooit een collega van mij, die het niet langer vol kon houden om dominee te zijn. Ik ben naar hem toegegaan en ik zei, waarom niet? Wat is er? Waar heb je moeite mee? Hij zei, ik kan best wel tegen kritiek, maar er komt steeds weer negatieve feedback. En komt ook positieve, meer positieve dan negatieve, maar die negatieve ook tijdens de raadsvergaderingen en zo. En dat sloopt mij zo, ik ga echt wat anders doen. Oké. In de psychologie hebben ze hier een woord voor. Negativity bias. Ja, dat moet natuurlijk altijd in het Engels. Negativity bias. Dit is een heel bekend fenomeen. Het betekent gewoon dat onze hersenen, onze hele constitutie, veel gevoeliger is voor negatieve prikkels dan voor positieve. Helaas. Zo werkt dat bij ons. En waarom werkt dat zo bij ons? Nou, misschien is dat wel vanuit een soort overlevingsdrang. Kijk, voor een compliment hoef je niet bang te zijn dat je naar iemand toe gaat en denkt, nou, ik zal wel een compliment gaan krijgen. He, dat niet, maar als je naar iemand toe gaat, je denkt, oh jongens, dit wordt een moeilijk gesprek. Dan zet je je schrap, hè. Er gaat kritiek komen, er gaat iets negatiefs komen. Scherpe opmerking, oordeel, belediging. Dus daarom kunnen wij constant aanstaan in een staat van paraatheid. Wat gaat er nu weer gebeuren? Wie gaat mij nu onderuit halen? Nou, we hebben er net een stukje gelezen uit Exodus 34. Echt heel erg mooi. De Heer stelt zich voor aan Mozes. De Heer, hier ben ik. Zo ben ik. En ik hou deze tekst bijna elk jaar voor aan een groep catechisanten die ik heb. En dan vraag ik, lees dit eens allemaal rustig eventjes. Wat springt voor jou er nou uit? En dan moet je eens raden wat ze noemen. Bijna allemaal, we gaan het even lezen die tekst, het is een beetje klein afgedrukt, maar ik wou het allemaal op één slide. Een God die liefdevol is, genadig, geduldig, trouw, waarachtig, die duizenden generaties zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Het houdt niet op, maar niet alles ongestraft laat. Er voor de schuld van de ouders, de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept. Tot in de derde en vierde generatie. Nou, wat springt eruit? Punt 8. Wat een strenge God is dat. Zo'n God hebben we, ja, die kan je straffen. Die kan je straffen. En dat doet hij ook, dat lees je toch ook in de Bijbel. Voor de rest is het super positief. Het zijn allemaal kanonskogels, hè? Liefdevol, genadig, geduldig, trouw, vergevingsgezind. Het knalt allemaal in de rond. Maar die ene opmerking over straf, ja, die is ook wat uitgebreider, een beetje genuanceerd. Ja, maar ja, ik kan wel straffen. Zit het venijn in de staart bij God? Je hebt wel mensen die houden een legio aan, hè? Dat is zo'n grote hagedis. Dat zijn leuke huisdieren hoor, die kun je gewoon door je kamer laten lopen. Maar die hebben een staart van een meter. Als je uitkijkt, krijg je af en toe een zweepslag in je gezicht van zo'n beest. Dus ja, daarom hebben ook niet zoveel mensen een legio aan in huis. Ja. Maar is God zo? Zo'n prachtig dat ik zeg, oh kijk eens. Hallo, wat komt er nou ineens? Is dat God? Ja, zo is het al vanaf het begin van de Bijbel dat wij een schrap zetten voor God. Hij plant duizenden bomen in overvloed. Dat is één boom, jongens, één boom. Daar blijven jullie vanaf, hè. Daar mag je niet van eten. Oh, één boom, daar mag je niet van eten. Eén boom, daar mag je niet van eten. En dan een slang, en die zegt, jullie mogen zeker van geen één boom eten. Ja, zo gaat dat. Negativity bias. Laten we nog even kijken naar die laatste woorden uit Exodus 34. Die niet alles ongestraft laten. Voor de schuld van de ouders, de kinderen en de kleinkinderen ter verantwoording roept. Tot in het derde en vierde geslacht. Of de derde, vierde generatie. In de eerste uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling. En ook in de Bijbel in gewone taal staat het eigenlijk nog veel krassen, daar staat, die de kinderen en de kleinkinderen laat boeten voor de schuld van de ouders. Ja, dan wordt het ook echt een afschuwelijke opmerking, bijna oneerlijk, van hallo, wat kunnen de kinderen eraan doen dat hun ouders iets gedaan hebben, of de kleinkinderen. Er staan ook andere teksten in de Bijbel, van degene die gezondigd heeft, die zal ik straffen, zegt God. Nou, de tweede druk van de Nieuwe Bijbelvertaling, dus NBV 21, heeft het gelukkig wel gecorrigeerd. Die zegt, nee, je moet vertalen, de Heer roept je ter verantwoording. En als je wat ouder bent, dan weet je wel dat in de Bijbel die we heel lang in de kerk gebruikt hebben stond, die de ongerechtigheid van de vader bezoekt aan de kinderen. Aan het derde, een vierde geslacht. En neem dat bezoeken nou eens letterlijk. Dus de Heer komt jou een bezoek brengen. Aan de kinderen en aan de kleinkinderen. Vanuit die liefde, 1 tot en met 7. Vanuit die liefde, vanuit die genade en die mildheid. En dan zegt de Heer, nou wat jouw vader gedaan heeft, hè, en jouw moeder. Sta je daar nou achter? Hoe sta jij daar nou tegenover? Dat bedoelt de Heer met deze woorden. Als je een opstelling maakt van je gezin. Waar staan je ouders dan en waar sta jij zelf? Volgende week hoop ik te preken over het vijfde gebod. Eer je vader en je moeder. Voor een heel aantal gemeenteleden best een ingewikkeld gebod. Het zij in je rol als kind, het zij in je rol als ouder. Nou, je hoeft lang niet altijd tegenover elkaar te staan, maar als het nou gaat om de minder mooie dingen van thuis, wat is jouw positie? Dit vraagt God in alle mildheid, vanuit zijn geduld, vanuit zijn trouw. Jouw vader en moeder gingen niet zo leuk met elkaar om, maakten altijd ruzie. Ga jij dat ook doen met jouw vrouw, met jouw man? Dat je zegt, ja, sorry hoor, dat zit in mijn genen, zo gaan wij gewoon met elkaar om. We geven elkaar een grote bek en zo. Dat moet mijn partner maar hebben, maar kunnen hebben. Of distancieer je ervan en neem je voor, nee, zo wil ik niet. Zoals bij ons thuis was, dat wil ik niet, ik wil het anders. Mijn vader en moeder gaan ineens niet meer trouw naar de kerk. Ja, ik ben 20 jaar en ik woon nog thuis, dus ik ga dan natuurlijk ook niet meer. En dan vraagt de Heer, die komt je bezoeken, die zegt, hey, hoe zit dat dan met jou? Hou je van mij? Vind je mij belangrijk? Op welke plek sta ik? Even niet aan je vader en moeder denken, wat die dan doen of laten. Wat doe jij zelf? Ik ben vol liefde, zegt de Heer, maar als mijn liefde niet beantwoord wordt, dat doet mij zo pijn, dat vind ik zo erg. Als er bij jullie thuis weinig liefde is, weinig hemel, ja, dan kom ik op huisbezoek, dan kom ik jullie bezoeken. Hoe is dat hier, wat gebeurt hier? Ik kom kijken, wie van jullie zomaar meegaan in het afwijzen van liefde. Nou, en dan zoek ik een passende reactie, zegt God. Sorry, dat is de keerzijde natuurlijk van liefde. Of dat volgt ook uit liefde. Er is een Kroatische schrijver, Miroslav Volf. Schrijft hele mooie boeken over vergeving en zo. Die geeft eerlijk toe, weet je, vroeger had ik ontzettend veel moeite met een God die straft. Dat vond ik, ja, dat past niet bij een God van liefde. Maar, Kroatische schrijver, sinds de Balkanoorlog, hè, jaren 90, sinds de Balkanoorlog en alle oorlogsmisdaden die daar toen gepleegd zijn, zegt hij, zou ik nu juist moeite hebben met een God die niet straft. Een God die het allemaal maar op zijn beloop laat. Die zegt, oh, ik ben hartstikke lief voor jullie. Oh, heb jij 10.000 mensen omgelegd, maar ik vergeef het. Nee, zegt Volf, een God die straft is ook wel goed. Dus deze schrijver heeft kans gezien om een negatief beeld van God, van een God die straft, om dat om te buigen naar een positief beeld. Gelukkig straft hij af en toe. Het is niet het eerste wat hij doet, het is het laatste wat hij van zichzelf zegt. Maar wij hebben een goede en rechtvaardige God die zeer mild is om te vergeven, maar die wel bij je op bezoek komt. En terecht, want zijn liefde is gratis, maar het is niet goedkoop, hè? Het is gratis, maar niet goedkoop voor hemzelf. Kost hem wat. Maar die straffende kant van God, als je zijn liefde hebt gezien, hebt leren kennen, als je daar blij van wordt, dan valt ook het straffende op zijn plaats. Van oké, helemaal uiteindelijk, eventueel, ja, als de liefde niet beantwoord wordt, zegt God, ja, doe wat met mijn liefde. Heb lief, wees lief, wees goed. Vrijdagavond spraken we iemand, die zei tegen ons, mijn geloof in God, ja, was helemaal geen geloof. Was angst, ik was bang voor die straffende God. Als je niet uitkijkt, laat je die strenge opmerking van God over zichzelf keihard binnenkomen, negativity bias, en kun je die niet meer in verhouding krijgen tot de rest. Dat is jammer, hè? Dat zou zo jammer zijn als dat overheerst in Exodus 34. Zou het daarom zijn dat God dacht, weet je wat, ik maak de Bijbel iets dikker, ik laat ook Psalm 103 daarin zetten. Psalm 103 als een soort ondertiteling bij Exodus 34. Psalm 103 is zo'n gave psalm. In onze eerste gemeente, waar ik dominee was dan, hadden wij een hoogbejaarde man. Die woonde in een streng christelijk verpleeghuis. Ik was dominee in de Alblasser Waard. Als je jarig was, mocht je in dat verpleeghuis een psalm opgeven. Opwekking bestond toen nog niet, maar dat zou daar ook nooit gezongen worden. Nu staan er in de psalmen ook wel eens klachten en sombere verzen. Maar geen één psalm eindigt somber. Ja, eentje. Psalm 88. Dus één psalm die blijft somber. 88. Onthoud maar, uitzondering. Voor de rest, positief, positief. Toch wisten de bewoners van dat huis altijd het zo te draaien dat als zij een psalm mochten uitkiezen, werd het zo'n somber vers. Psalm 89, ja, dat gaan we nu zingen, want ik ben oud. De mens is aan het sterven prijsgegeven. Nou, gefeliciteerd. Waarom, Heer, ga ik gebukt in het zwart vanwege de vijandsonderdrukking? Psalm 42, 43. Dat gaan we nu fijn zingen voor broeder die, zuster die. Negativity bias. Dek je maar vast in, want als je straks God gaat ontmoeten, al die mensen waren ook bang voor God. Bijna allemaal. Die man uit onze gemeente, als die jarig was, en hij is oud geworden, elk jaar gaf hij Psalm 103 op. En dan moesten die mensen dat meezingen. Loof, loof de Heer mijn ziel met al uw krachten. Nou, dat moet uit je tenen komen. Moeilijk. Als je zo'n negatief beeld van God hebt, zo bang voor hem bent. Hij gaat ons straffen, je moet nog geluk hebben als je in de hemel mag komen. Deze man dacht, weg met het negatieve, verdikkie, wij hebben een liefhebbende God. Een God die het verdient om heel veel liefde van ons terug te krijgen. En complimenten inderdaad, Nathalie. Een lofprijs. Zo, God, wat ben je nu goed. Ongelooflijk dat er zoveel liefde bestaat. En dan komt er in die blije Psalm 103 bijna een correctie op Exodus 34. Het is natuurlijk geen correctie, want Exodus 34 hoeft niet gecorrigeerd te worden. Je zou het mee kunnen zien als een ondertiteling. Sowieso, hè, dat stukje uit Exodus 34 dat de Heer zich voorstelt, je kunt begrijpen dat dat wel vaker in de Bijbel terugkomt. Ongeveer 10 keer in het Oude Testament. En weet je wat heel opvallend is? Niet één keer nog met dat strenge stukje achteraan. Net of de Heer zelf ervan geschrokken is van ja, maar dan dan gaan de mensen zich daaraan vastklampen. Van oh, hij gaat straffen. Moet je even opletten, ik hoop dat het te lezen is. Ik heb het geprobeerd op één slide te zetten. Hoe Psalm 103 een bewerking geeft van Exodus 34. Nou, allemaal je leesbril op. Exodus 34 is de linkerkolom, liefdevol. Psalm 103, liefdevol. Exodus 34, genadig. Ja hoor, Psalm 103, genadig. Geduldig, geduldig. Trouw, trouw. Die duizenden geslachten zijn liefde bewijst. Hij kroont u met trouw en liefde. En zonde vergeeft. Hij vergeeft al uw schuld. Het is gewoon een echo, hè? Gewoon een echo. Maar nu, maar nu. Exodus 34, hebben we net gelezen. Maar niet alles ongestraft laat en de schuld van de ouders bezoekt aan de kinderen en de kleinkinderen, aan de derde en vierde generatie. Let op wat Psalm 103 nu zegt. Niet straft hij naar onze zonde. Ben je gek? Niet doet hij naar onze schuld, niet eindeloos twist hij, niet eeuwig duurt zijn toorn. Het is alsof de dichter wil zeggen, jullie zijn toch niet verkeerde conclusies gaan trekken uit Exodus 34? Jullie zijn toch niet een zwartgallig beeld van mij aan het krijgen? Je bent toch niet bang voor mij? Ik ben je vader, hè? Zoals een vader liefde voor onze armen slaat om zijn kind, Psalm 103. Doe normaal. Dus het donkere mag van de Heer niet gaan overheersen. Niet. In het Hebreeuws lo. Steeds voorop in de zin. Je merkt het onder het lezen, ik heb het ook voorop gezet in de zin. Niet is die zo. Ja, onze God kan heel erg boos worden om onrecht. Gelukkig maar, liefde is zo kostbaar voor hem. Die zegt, je doet er wel normaal mee, hè. Je doet er wel normaal mee. Hij kan kwaad worden op mensen die er alleen maar van zichzelf uitgaan. Die helemaal niet willen liefhebben. Die zijn liefde niet willen leren. Die anderen vergeten, die hem vergeten. En Goddank gaat de Heer recht spreken over de slechtheid van mensen. Mensen die dachten dat ze wegkwamen. Die vluchten naar het buitenland. Oh, verschrikkelijke dingen gedaan in de oorlog. Zegt de Heer, maar nu ben je 90 geworden daar in het buitenland. Nu ben je even voor mij. Kom maar. Wat heb je gedaan met mijn liefde? Wat doe je met mijn liefde? Maar dan toch overheerst bij hem de drang om te willen vergeven. Ik blijf niet kwaad. Om lief te hebben. Onze God kan niet boos blijven. En ik stel me voor, weet je waarom niet? Nou ja, omdat dat de sfeer in de hemel verziekt. Blijvende boosheid in de hemel, dat kan God helemaal, dat wil God helemaal niet hebben. De duisternis gaat toch in de hemel het licht niet grijpen? Zelfs op aarde kan dat niet. Het licht overwint. Nou, als dit toch waar is, hè, dat het echt bestaat, dat iemand de cirkels van boosheid en van liefdeloosheid weet te doorbreken. Dat iemand zegt, ik ben de uitvinder van liefde, ik ben liefde. Dat iemand de wereld zo lief heeft dat hij zegt, ik ga het allerliefste sturen wat ik heb. Wat is dat? Dat ben jij, Jezus. Kom maar. Als dat toch bestaat, als dit waar is, welke invloed zou dat kunnen hebben op jou? Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn leven. Hier is mijn gezin. Welke invloed heeft het? Als het je toch kan lukken om de negativity bias te doorbreken. Tuurlijk worden er nog eens rotdingen tegen je gezegd. Maar dat je dan niet blijft hangen in angst, door God uit het veld geslagen, of misschien wel door je eigen partner. Dat ik zeg, joh, wat zeg je nou weer? Maar dat je dan in liefde probeert verder te gaan. Ja, we gaan lief hebben. Wat gun je elkaar? Zo'n God en zo'n Jezus, hè? Als je nog midden in het leven staat, maar ook als je aan het einde daarvoor komt, dat je denkt, oh God, ik moet God ontmoeten. Als je uitgebloeid bent, Psalm 103 heeft het erover, hè? Als een bloem in het veld knak je. Maar dat dan, zingt die psalm, de hemel over je komt. En dat de Heer je kroont met goedheid en genade als een zegendouche. Wat gun je deze negatieve wereld zo'n positieve psalm? Moet je eens kijken, joh. Loof de Heer, mijn ziel. Loof de Heer, mijn ziel. Loof de Heer, loof de Heer. Loof de Heer, loof hem. Loof de Heer, mijn ziel. Het lijkt verdraaid wel een opwekkingslied. Met die eindeloze herhalingen. Moeten we het nog een keer zingen? Ja hoor, nog een keer. Loof de Heer. Ja hoor, nog een keer. Loof de Heer, mijn ziel. Ik kan nog nooit iemand commentaar horen hebben op een psalm. Moeten we nog een keer zingen? Loof de Heer, mijn ziel. Goed, wat ga je zeggen als je thuis komt uit Koningshoek? Wat ga je zeggen als je thuis komt nu straks uit de kerk tegen elkaar of tegen jezelf? Ga je nou zeggen, poeh, wat een God hebben wij straffend? Of ga je zeggen met bijna eindeloze herhalingen, wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde. Amen.